Goedemorgen. Fijn om weer een keer bij jullie te zijn. Dat is een heel tijdje geleden, denk ik. Maar het is toch weer goed om jullie allemaal te zien en hier te zijn. En deze dienst samen met jullie mee te maken. Nu gaan we luisteren naar het woord van de Heere. En laat me zeggen hoe ik eigenlijk tot dit thema gekomen ben voor deze dag. Het gaat over Zacchaeus. En Zacchaeus komt maar één keer in de Bijbel voor. En dat is in het evangelie van Lucas, hoofdstuk 19. En ik ben er eigenlijk toe gekomen doordat we hebben een kleine Bijbelgroep waar wij deel van uitmaken. En daar hebben we het boekje gebruikt, Randfiguren in de Bijbel. En een van die randfiguren is Zacchaeus. Dus daar zijn we met Zacchaeus aan de gang gegaan. En dat was eigenlijk heel gezegend en dat heeft mij mijn gedachten een beetje in die richting gebracht. Maar ik had ondertussen ook een ander boek gevonden in de evangelische boekwinkel die wij mogen hebben. En dat boek heet Geduld met God. En ik vond dat zo'n wonderlijke titel dat ik dacht, ja, dat moet ik lezen. Is dat wel een goed boek voor in een evangelische boekwinkel? Geduld met God, ja? Maar die man behandelt eigenlijk de intellectuele twijfel die soms mensen hebben. Als ze aangevochten worden, is het wel allemaal zo. En hij zegt, kijk, God komt die zoekers, die mensen die het moeilijk hebben, te hulp. Want God is iemand die altijd bij ons is en die ons wilt helpen. En dat is helemaal gebaseerd op de figuur van Zacchaeus. Nog een keer over Zacchaeus. En zodoende ben ik bij Zacchaeus terechtgekomen. En ik wil daar graag met u een paar dingen over doornemen. Laat me eerst een paar algemene opmerkingen maken. Zacchaeus vind je nergens anders in de Bijbel dan in hoofdstuk 19 van Lucas. Stel voor dat we dat samen lezen. Het begint in vers 1. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. Hij was een oppertollenaar en hij was rijk. Hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar dat lukte hem niet vanwege zijn de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem, Zacchaeus, haast u. En kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondige man binnengegaan, om daar zijn intrek te nemen. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan u en aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, geef ik het viervoudig terug. Toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Nou, als u Lucas leest dat deel in hoofdstuk 18, is er eerst een verhaal van de intocht Jericho. Dankjewel. Jericho. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Het is de derde keer dat hij dat heeft aangekondigd in hoofdstuk 18. Maar dat was niet begrepen. En nu gaat hij daar naartoe en komt hij eerst Jericho binnen. En als hij Jericho binnenkomt, dan is daar een blinde man. En die hoort veel lawaai en die vraagt, wat gebeurt er? En dan zeggen ze, ja, Jezus gaat voorbij. En die blinde man begint te roepen. Jezus, Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En Jezus zegt, van eerst zeggen de mensen nog zwijg, maar hij roept des te meer. En dan zegt Jezus, roep hem maar. En dan zeg je, wat wil je dat ik doen? Hij zegt, dat ik ziende word. En Jezus zegt, je wordt ziende. Je geloof heeft je behouden. En die man gaat jubelend, ziende, met die hele optocht mee achter Jezus aan. Dat is het eerste stukje. En dan komt het verhaal van Zacchaeus. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Want die Zacchaeus, die is niet blind, maar klein van gestalte. En hij wil eigenlijk ook ontdekken wie Jezus is. En dat is bij de uitgang van Jericho. Dus het ene gebeuren is als Jezus Jericho binnenkomt. En als Jezus aan de andere kant Jericho weer uitgaat, dan komt het verhaal van Zacchaeus. En Zacchaeus wil Jezus zien, maar zoals we gelezen hebben, is klein van gestalte, dus dat gaat niet. En hij rent de hele groep vooruit en hij klimt in een vijgenboom. Om Jezus zo op die manier te kunnen zien. En ik wil drie dingen met u delen, want het gaat over een ontmoeting. Een ontmoeting met Jezus. Een ontmoeting van Jezus met Zacchaeus. Het eerste, voor die ontmoeting, dat zijn de eerste vier versen die we gelezen hebben, het hoofdstuk 19. En dan de ontmoeting zelf, in vers 3, vers 5 tot 7. En dan na de ontmoeting. We beginnen met voor de ontmoeting. Als Jezus daar aan Jericho uitgaat, en er doorheen was gegaan door Jericho, en dan was er een man bij de naam Zacchaeus. Nou, het is niet duidelijk of hij Zacchaeus heette, of dat dat een bijnaam was, een schuldnaam, een scheldnaam, want ze kenden hem allemaal, een oppertollenaar. Maar Jezus noemt hem bij zijn naam. Jezus wil hem ook ontmoeten. En hij is, die Zacchaeus is rijk. En we weten niet hoe rijk en we weten niet hoe dat hij aan die rijkdom gekomen is. Behalve dat hij een oppertollenaar is. Dus we kunnen ons wel een klein beetje voorstellen. En later zegt hij ook, Heer, als ik mensen heb afgeperst, dan zal ik het viervoudig wedergeven. Dus dat is waarschijnlijk hoe dat hij aan die rijkdom komt. En die rijkdom is natuurlijk, dat heeft hem wat apart gezet. De mensen moesten sowieso de tollenaars niet hebben. Want de tollenaars die worden in één adem genoemd met de zondaar. Jezus is een vriend van tollenaars en zondaars. Dat is de categorie waar ze thuis horen. En hij probeert uit te vinden, die Zacchaeus, wie Jezus is. Hij wil hem eigenlijk alleen maar zien. Staat er. Hij wilde Jezus zien. Hij was nieuwsgierig. Hij had er natuurlijk over gehoord, zoals heel veel mensen. Maar dat was moeilijk en daarom moet hij de schare vooruit lopen en dan klimt hij in die vijgenboom. Waarom doet hij dat? Waarom doet hij dat? Hij had al wat zijn hartje zou kunnen beheren. Geld, een mooi paleis, rijke vrienden, goede relatie met de Romeinse bezetters, waar hij ook een groot voordeel uit kon halen. Hij kwam niks tekort. Hij had eigenlijk een beetje wat mensen zouden willen hebben. En daarom had hij het ook waarschijnlijk zelf gezocht. En dat brengt ons bij de vraag die wij ons moeten stellen. Wat jagen wij eigenlijk na? Wat willen we eigenlijk in ons leven? Ook als christen moet je daar eens opnieuw over nadenken. Waar zijn we mee bezig? Wat voor soort boeken lezen wij? Waar kijken we naar uit? Wat is belangrijk voor ons? Want hier hebben we iemand die had al wat zijn hartje begeerde en toch was er een onvrede in zijn leven. Dat kon hem niet bevredigen, dat kon zijn hart niet beantwoorden. Hij was geprezen en hij was vergruisd. Hij was alles bezittend en hij bleef zoeken. En dat laat ons denken en doet ons leren dat we eigenlijk moeten oppassen dat deze wereld is niet onze blijvende plaats. En hier zullen we ook nooit de volledige voldoening vinden. En zeker niet als we de Heer Jezus niet leren kennen. In het boek wat ik u heb aangeprezen, dat is dan mijn boek, hè, niet het andere, staat een verhaal dat ik een keer ben terechtgekomen in de rijke buurt in Monaco, onderaan in Frankrijk, tussen Frankrijk en Italië, is een klein gebied, Monaco, en daar is het geld van de wereld verzameld, zou je kunnen zeggen, luxe. En er is een broeder met de naam Jim Beerley, die probeerde daar een gemeente te stichten. En ik heb Jim Beerley leren kennen op een andere conferentie. En hij was een beetje onder de indruk van ideeën die ik aanbracht. Hij zegt, wil je een keer naar Monaco komen om over het evangelie te spreken? Dus ik ben dan naar Monaco gegaan. Ik wist niet dat ik daar ooit zou komen om over gemeentestichting te spreken. Het is een kleine gemeente. Ik denk 40, 45 mensen, dus de Heer zegent. En ik heb geprobeerd die mensen te helpen, om te zeggen, hoe kan je ook in deze situatie contacten maken? En Jim heeft me dan verteld, hij zegt, Johan, je hebt geen idee hoe dat mensen hier in de macht van het geld zitten, en roem en eer, en elkaar eigenlijk overbluffen. Hij zegt, ik ben uitgenodigd bij een man waar ik een beetje contact mee had op een jacht. En ik was op dat jacht, want hij gaf een party. En er waren allemaal ja, zijn soortgenoten, rijke mensen, wilde. Hij zegt, op een gegeven moment zegt die man tegen mij, Jim, kunnen wij eens wat praten? Ga eens met mij mee op het opperdek, dan zijn we alleen. Ik zeg, ja, en daar heeft die man mij verteld, hij zegt, met al mijn geld. Met al mijn luxe. Kijk dit grote jacht. En ik denk dat ik een van deze dagen zelfmoord ga plegen. Want ik ben ongelukkig. Ik zit helemaal in de put. Ik heb geen schulden, ik heb overvloed. En toch gaat het verkeerd met mij. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En toen dacht ik, nou kijk, dat is eigenlijk een illustratie van die Zacchaeus hier. Die had ook alles wat zijn hartje begeerde. En toch zat hij niet goed. Hij zat aan de grond. En Zacchaeus dacht, ik moet uitvinden wie die Jezus is. Want er zijn toch heel veel mensen die hem nalopen, die hem prijzen. Wat is er aan de hand? En dan komt die ontmoeting, want hij loopt dan vooruit en probeert Jezus te zien. Nou, dat is de ontmoeting van Jezus, de voorbereiding van de ontmoeting van Jezus met Zacchaeus. Maar een ontmoeting heeft twee kanten. Dus er is ook een kant van Jezus, ja? En Jezus is, dat is de laatste keer dat hij daar komt. Hij gaat door Jericho, heeft die man aan de ingang mogen genezen, die jubelend nakomt en na hem achteraan komt, omdat hij zien kan. Maar dan komt hij aan de uitgang van Jericho, de andere kant. En daar is die ontmoeting met Zacchaeus. En we lezen in vers 5 en vers 10. En toen Jezus bij deze plaats kwam en hij opzag en zei tegen hem, Zacchaeus, haast u, kom naar beneden. Dus Jezus wist van Zacchaeus. En Jezus wist ook dat dit de laatste keer was dat hij daar kwam. Want hij is op weg naar Jeruzalem om gekruisigd te worden, om te sterven en daar 3 dagen later weer op te staan. Dus voor Zacchaeus was dat de laatste kans, de laatste gelegenheid. Zacchaeus wist dat waarschijnlijk niet, maar Jezus wist dat wel. Ja? En ook is dus heel duidelijk dat Jezus ook in deze ontmoeting eigenlijk die ene man in het oog heeft. Heel Jericho, hele schare die meeloopt. Maar hier is er een die zoekt. En dat is wat mij getroffen heeft in dat boek. Jezus zoekt. En mensen zoeken ook, omdat ze onvoldaan blijven. Omdat ze zeggen, ja, is dit nu het leven? En wat heb ik nu eigenlijk? En wat blijft er ooit van over? En er zijn dus heel veel zoekende mensen, ongelovig, maar ze zoeken. En dat is juist het probleem, omdat ze niet gelovig zijn. En zo dus, Jezus, die eigenlijk Zacchaeus kent en zijn nood kent, gaat op weg om te ontmoeten. En Zacchaeus, langs de andere kant, met zijn onvrede in zijn hart, gaat ook op weg om Jezus te ontmoeten. En dat is eigenlijk de gebeurtenis die dan daar plaats heeft. Jezus weet wat u verlangt. In het diepste van uw hart. En dan moeten wij naar hem gaan. Elke keer opnieuw. Ook als christen. Jezus weet waar je van droomt. Wat je zou willen. Ik ben bezig om onze gemeente in Hasselt te helpen. Ze hebben mij gevraagd of ik... Ze hebben gezegd, ja Johan, je gaat heel Europa rond om mensen te helpen, gemeente op te bouwen. En nu ben je hier, stopgezet door de corona. Dit is misschien de tijd om aandacht aan ons te geven. En dat heb ik dus gedaan. Ze hebben gezegd, ja, ik zei, ik wil geen oudste worden in deze gemeente. Maar ik wil wel raadgever worden. En die hebben gezegd, fijn, graag. En wat we dan gedaan hebben in één of twee samenkomsten, heel in het begin, ik heb gezegd, wat verlangen jullie voor de gemeente? Wat is jullie droom? En daar hadden ze een beetje moeite mee. Ja, algemeen dat het goed gaat, dat er vrede is, niet te veel ruzie. Dat is dat wat we verlangen. Zeg maar, wacht even. Wat is jullie gebed voor de toekomst van deze gemeente? En daar wisten ze geen raad mee. Ik zei, nou, dan stel ik voor dat jullie moeten allemaal de droom opschrijven. De droom die je hebt voor de gemeente. En geef dat dan maar aan mij. Dan kan ik kijken of dat een beetje eenvormig is. Er waren toen 7 oudsten. En die hebben dat allemaal gedaan. En ik heb geprobeerd dat een beetje samen te voeren. Om te zeggen, nou, wat is nu eigenlijk ons verlangen? Waar kijken we naar uit? Waar bidden we voor? Natuurlijk naar de wederkomst van de Heer Jezus, maar terwijl we hier zijn voor onze gemeente. En daaruit is eigenlijk een mission, een visiestatement gegroeid. En dat is heel boeiend. De eerste regel zegt, wij verlangen God te eren als Jezus volgers. Wij verlangen God te eren als Jezus volgers. En dan wordt dat uitgebouwd in 3 regels. En dat is eigenlijk waarom het gaat. Wat verlangen wij? Individueel, wat verlangen wij collectief? Om eigenlijk te zien. Nu terug naar Zacchaeus. Die zit in de boom. Omdat hij Jezus wil zien. Hij is de schare vooruitgelopen. Het is maar een klein mannetje. En dan is hij in die boom geklommen. En dan komt Jezus eraan en... Als Jezus zijn weg vervolgt, dan op een gegeven moment kijkt hij omhoog naar die vijgenboom en dan ziet hij Zacchaeus. En dan zegt hij, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want ik moet heden in je huis zijn. En er zijn eigenlijk hier een paar opmerkingen. Ten eerste, die kleine man kon Jezus niet zien, maar toen hij hem zag vanuit de olijfboom, keek hij naar beneden. En je kan eigenlijk Jezus niet echt leren kennen als je naar beneden kijkt. Om Jezus te kennen moet je opkijken. Figuurlijk. Want als je naar Jezus naar beneden kijkt, dat is wat, ja, wat moet ik daar nu mee? Ja, dan ga je die Jezus nooit leren kennen. En dat is in je christenleven ook zo. Je moet blijven opzien naar Jezus. Je moet niet zeggen, ja, ik weet het allemaal, hoeft dat niet meer. Want dan verflauwt dat, dan vervaagt dat en dan ben je het op de duur eigenlijk kwijt. Je moet elke keer opnieuw weer zeggen, Jezus, ik ga weer in de Bijbel lezen. En help me dat ik weer in verwondering kom wie u bent. En je moet eigenlijk regelmatig opnieuw verwonderd worden door wie Jezus is. Vanuit de hoogte naar Jezus kijken, ga hem niet leren kennen. Een tweede opmerking is dat Zacchaeus die probeerde die scharen vooruit te lopen en in een boom te klimmen, ook al omdat hij die scharen wilde ontlopen. Want hij wist heel goed dat die scharen had hem niet hoog aangeslepen. En daarom klom hij in de boom en verborg zich tussen de vijgenbladeren. En soms zijn wij ook een beetje beschaamd om bij Jezus te horen. We weten uit Genesis dat de mensen zich verborgen voor God. Omdat ze gezondigd hadden en zich daarvan bewust waren. Dus ze kropen en ze maakten zich vijgenbladeren. Zie je? Om niet herkend te worden voor wat ze waren. En soms doen wij dat ook in de wereld waarin wij leven vandaag. Zijn we een klein beetje beschaamd om een Jezusvolger te zijn. We zijn voorzichtig om te zeggen, ik ben een christen. We zijn voorzichtig om te zeggen, ik hoor bij een evangelische kerk. Of ik hoor bij Rehoboth, of hoe je dat ook wil zeggen. We houden dat een beetje terug. Want ja, dan kijken de mensen je daarop aan. Valse schaamte. Maar toch merken we dat soms. Soms heb je dat ook heel duidelijk. Ik bedoel, ik heb dat ook in België wel meegemaakt, maar mijn vrouw heeft het ook in Nederland meegemaakt. Mijn vrouw was christen geworden in Roosendaal, voordat we elkaar kenden. Ze komt uit een totaal onkerkelijk gezin, maar de buren die daar kwamen wonen, was een fijn christelijk gezin. Die hebben haar een beetje opgenomen, die hadden meisjes van dezelfde leeftijd en zodoende heeft ze dat gezien. En op de duur is ze met dat gezin meegegaan naar de kerk. En op een gegeven moment was ze op een zondag een keer naar de kerk. Er zijn een paar mensen die hebben nageroepen. Hey, gouden kalver aanbidders. Riepen ze nou. Gaan jullie meer naar de tempel? Ja? En dus dan draag je de schande van Jezus. Omdat er, nou, prijs de Heer, zo is mijn vrouw tot bekering gekomen. Maar die schande van de wereld. Zijn we daar bang voor? Of hebben we vrijmoedigheid om voor Jezus te leven? Gewoon ook alle dag in de wereld. Als je in een kantine van de werkplaats gaat lunch gebruiken, eten. Ga je dan inderdaad bidden voor je eten? Zichtbaar? Je handen vouwen? Of ben je beschaamd? Het zijn die kleine dingen die ons soms terugduwen. Nou, Zacchaeus wilde niet herkend worden als een zoeker. Een derde opmerking is, ook Jezus voor Jezus verborgen blijven zien we, maar dat Jezus dat ook ziet van zijn kant. En dat Jezus ons op een gegeven moment aanspreekt, hoe dan ook, zoals hier, hij zegt, kom uit de boom. En zoals in Genesis, God riep Adam en Eva, Adam, Adam, waar zijt gij? En ze moesten ook erkennen, ja Heer, ik was bang voor u. En hoe komt dat, dat je bang bent van mij? Wat is er? Wat is er gebeurd? En ze moesten belijden wie ze waren. En als we tot Jezus komen, dan moeten wij ook beleiden, dan moeten we gewoon op een gegeven moment erkennen wie wij zijn. En dat is een van de dingen die wij nodig hebben, is dat we oprecht zijn en dat we geen vrees hebben voor de mensen. Vrees voor mensen spant een strik, staat er in Spreuken. Maar dat we gewoon in vrijheid voor Jezus mogen leven en weten dat hij daar is. En dan wordt Zacchaeus naar beneden geroepen. En Jezus zegt, kom naar beneden, want ik moet heden in uw huis zijn. Ik moet in uw huis verblijven. Er zijn verschillende opmerkingen over wat het betekent, hoe lang hij daar geweest zou zijn. Want ik moet in uw huis verblijven. Sommige bijbelcommentaren zeggen dat Jezus daar overnacht heeft. Of misschien wel verschillende nachten daar verbleven is. Het grote huis van Zacchaeus was natuurlijk geen probleem daarvoor. Maar we weten dat niet precies. Maar in ieder geval, Jezus die heeft omhoog gekeken. Zacchaeus heeft naar beneden gekeken. Jezus heeft omhoog gekeken. En dat is genade van God. Dat Hij naar ons omhoog gekeken heeft. En eigenlijk ons zoekt. Eigenlijk graag wil dat we bij Hem zijn. En Hij zegt, Zacchaeus, kom uit je schuilplaats. Want ik moet heden in je huis zijn. Kom omlaag. Wees niet bevreesd voor je goede naam. Want ik moet bij je zijn. En dan heb je dus het derde, dat is het tweede, dat is het verblijf, de ontmoeting zelf. Want Zacchaeus die komt naar beneden. En staat dat hij met haast naar beneden kwam. En dat hij met Jezus kwam. En dan gebeuren er eigenlijk twee dingen. De schare die met Jezus meereist, die heeft gejuicht en heeft zich verblijd bij die intocht in Jericho, omdat die man genezen was en meeging God lovende. Nou, diezelfde schare die begint nu kwaad te spreken van Jezus. Hij is bij een zondige man binnengegaan en ze blameren Jezus. Eerst hebben ze geprezen omdat God heeft een wonder gedaan. En het tweede, vergruizen ze Jezus. Hij gaat bij een zondige man binnen. En eigenlijk heb je hier die conflict situatie. En eigenlijk kom je dat ook tegen in het leven wat wij meemaken als je verandert. En als je een christen wordt. Als je Jezus mag leren kennen. Dan heb je een andere levensstijl. Heb je een ander uitgangspunt. En eigenlijk kan je dat ook zien aan de mensen als ze oprecht met Jezus gaan. John heeft een geweldige, zware achtergrond, maar Jezus heeft hem gered. Jezus heeft hem eruit gehaald. En John is veranderd. En dat was heel mooi. In het begin, hij heet eigenlijk Johnny. Maar op een gegeven moment heb ik hem opgehaald en hij had afgesproken. Enfin, hij had zelf gezegd, ik ben nu een nieuwe mens, ik heet niet meer Johnny, ik heet John. Als aanduiding, ik ben een ander mens geworden. Ik ben John. En op een zondagmorgen was hij bereid weer chauffeur te zijn en ik was het een beetje vergeten. En ik zeg, hey John. Ik deed de deur open, hey Johnny. Nee, zegt hij. Ik ben niet meer Johnny, ik ben John. Want niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is wat hij citeerde. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dat gaat hier ook gebeuren met Zacchaeus. Als Jezus daar dan binnenkomt in het huis en ze hebben waarschijnlijk aangelegen en de maaltijd gebruikt, dan staat op een gegeven moment staat Zacchaeus op en hij zegt, hij ging staan, zichtbaar, hè, en hij zei, Heere, zie de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik het viervoudig terug. Die kleine man, zijn handen omhoog, zodat iedereen het goed kan zien, hij ging staan. Hij zegt, hey, ik ben veranderd. Ik heb altijd achter het geld aangezeten om het te krijgen, maar nu geef ik het weg. En hij kiest om bij de armen te zijn. En wat zegt de eerste zaligspreking? Zalig zijn de armen van geest, want voor hun is het koninkrijk der hemelen. Dus hij maakt een keuze om bij Jezus te zijn, maar ook om bij de armen te zijn. In het evangelie van Lucas, hoofdstuk 6, vers 20 staat, als Jezus tot zijn discipelen spreekt, gij armen, zalig zijt gij, want voor zulken is het koninkrijk der hemelen. Dus hij maakt een duidelijke keuze om een breuk te doen met het oude leven en een nieuw leven te beginnen. En dat is dramatisch, dat is dramatisch. Hij zegt, ik geef de helft van mijn bezittingen geef ik weg. aan de armen. En wat ik afgeperst heb, ga ik viervoudig terugbetalen. Er is een bekende preek van een van de kerkvaders, Augustinus. En die zegt in die preek, die man moet wel heel rijk geweest zijn, dat hij eerst de helft van zijn bezit kan weggeven en dan daar nog genoeg geld over heeft om die mensen die hij heeft afgeperst te vergoeden. Maar beide, zegt hij hier, en beide heeft hij gedaan. En dat is die radicale omkering. En een bekering moet radicaal zijn. En een Jezusvolger moet ook radicaal zijn. Wij trachten, dat is onze spreuk, wij verlangen God te verheerlijken als Jezusvolgers. Wilt u graag herkend worden als een Jezusvolger? Hier kunnen we iets leren van de vervolgde kerk. Er zijn een paar boeken verschenen die je af en toe eens moet vastpakken. En sommige van die moet je echt eens lezen. Want die mensen die tot bekering gekomen zijn uit de islamitische wereld, de Mohammedanen, ja, die moeten een vreselijke prijs betalen om Jezus te volgen. En er is een boek verschenen van iemand die heeft een hele onderzoek gedaan wereldwijd van hoeveel zijn er nu die uit de islam tot bekering gekomen. En hoe gaat dat? Een geweldige getuigenis. En dan vraagt hij aan die mensen die tot bekering gekomen zijn, zegt, noemen jullie je nu christen? Wat ben je nu? Nee, wij gaan niet met de naam christen door de wereld, want dat heeft een verkeerde betekenis. Dan denken ze aan de kruistochten en wat de christenen gedaan hebben. Dus eigenlijk is dat niet een goede naam voor ons. Ja, hoe noemen jullie jezelf dan? Zegt, wij worden genoemd en wij willen zo genoemd worden Jezusvolgers. Jezusvolgers. Want hij heeft gezegd, maak al de volken tot mijn discipelen. En wat ik u onderwezen heb, leer dat aan hen, omdat ze dat zouden volgen en gehoorzaam zijn. Leert hen en doopt hen de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus dat is eigenlijk een hele goede Bijbelse naam. Jezusvolger. En ik moet u zeggen, sinds ik dat gelezen heb, gebruik ik dat ook. Als er een gesprek ontstaat hier of daar, dan zeg je, ja maar, wat ben je dan eigenlijk? Ik ben een Jezusvolger. En dat roept vragen op. En dat is fijn, want ik ga het evangelie uitleggen. Op zondagmorgen in België gaan de mensen, gaan de mannen, 's morgens naar de bakker. Verse broodjes kopen, dat is traditie. En zondagmorgen zie je, de bakker is nog nooit zo druk geweest. Elke zondagmorgen gaan de mannen, en de vrouw moet dan thuis blijven, koffie maken, tafel gereed zetten, en zij gaan verse broodjes halen. Op een zondagmorgen stond ik bij ons in de lift, en mijn buurman van boven, die kwam eigenlijk ook in de lift, stonden samen in de lift. En hij was een beetje proviaal gekleed, in zijn vrije dagen, en ik was netjes gekleed. Ik had toen een stropdas aan, die ben ik vandaag niet vergeten, maar het is iets anders. Maar in ieder geval, er was een verschil in hoe we ons gekleed hadden. En hij kijkt me aan en zegt, ik ga broodjes kopen. Wat ga jij doen? Ik zeg, ik ga broodjes uitdelen. Wat? Ja, het brood des levens. Jezus Christus. Je zegt, ja, wacht even, jij bent niet katholiek, dat weet ik wel, hè? Maar wat ben je dan eigenlijk? Ik zeg, ik ben een Jezusvolger. Hij zegt, amai, daar moeten we eens over praten. Ik zeg, goed jong, dat komt in orde. Zie je? En dat is wat het is. En die Zacchaeus, die daarvan leren we hier, onbeschaamd, staat hij op, strekt zijn handjes uit en zegt, geef de helft weg, heb ik tekort gedaan heb, viervoudig ga ik dat teruggeven. Een Jezusvolger. Een Jezusvolger. En dat is wat de Heer eigenlijk ook met ons bedoelt. En dan sluit dat die historie af met Jezus die daar weer op reageert. Dat is dus na de ontmoeting. En dan zegt de Heer Jezus, vers 9, Jezus zei tegen hem, heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. En Jezus spreekt hem zalig. Zalig zijt gij, armen van geest. Zalig zijt gij, armen, want voor u is het koninkrijk. En Zacchaeus heeft zich daarbij geplaatst en Jezus zegt ja. Zalig zijt gij. Ja? En dan voegt hij eraan toe, want ook deze is een zoon van Abraham. Hij is een Jood. Dus hij is in die zin ook nakomeling. En ook deel aan de belofte uit Genesis hoofdstuk 12. Waar God tegen Abraham zegt dat ik zal u zegenen en uw nageslacht. Maar dan zegt hij er ook nog iets bij. En in uw nageslacht zullen alle naties van de wereld, alle geslachten van de wereld gezegend worden. En dat is de Messias. Dus het is een dubbele betekenis. Eén, de zegen voor Israël. De andere, de zegen voor de wereld door de Messias. En hij ontvangt, Zacchaeus hier, een dubbele zegen. Hij is een zoon van Abraham. Dat is de zegen die God beloofd heeft aan Israël. En hij is ook, doordat hij Jezus belijdt, een volger van de Messias. En dat is wat Jezus tegen hem zegt. Radicaal. En dat is overweldigend. Dat is een rijkdom die je nooit meer kan kwijtraken. Dan heb je een stad in de hemel. Dan heb je een toekomst voor heerlijkheid. En ook vandaag al is hij dan bij je. Maar dan volgt Jezus nog met een laatste opmerking en hij zegt, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Daarvoor ben ik gekomen, zegt hij. Om te zoeken. En Jezus was zoekende en heeft Zacchaeus gevonden. Maar Zacchaeus was ook zoekende en heeft Jezus gevonden. En ik wil dus eigenlijk deze boodschap afsluiten en vragen dat u eens nadenkt en misschien met elkaar eens over praat. Waar begint dat zoeken? Ja? Zoekt Zacchaeus Jezus of is het Jezus die Zacchaeus zoekt? Zoekt Jezus, Zacchaeus, of is het Zacchaeus die Jezus zoekt? Daar moet je over nadenken en misschien eens met elkaar over praten. Dat is eigenlijk een beetje de inhoud van dit boek. En dat heeft me eigenlijk gepakt. Ik zei, ja, waar begint dat? En hoe werkt dat uit? En dat is eigenlijk een geweldig leven. Zacchaeus staat maar één keer in de Bijbel. Maar wat is zijn gebeurtenis een boodschap voor ons? Mogen de Heer u zegenen. Amen. Vader in de hemel, wij danken u dat wij vanmorgen mochten nadenken over dat stukje in de Bijbel. Over Zacchaeus. Staat er maar één keer in, Heer, maar het wijst heel duidelijk de weg. Dat wereldse rijkdom niet verzadigt. En dat u degene bent die ons hart kan vullen. Dank u daarvoor. Dank u voor het voorbeeld van Zacchaeus. En we bidden, Heer, leer ons, onderwijs ons, hoe dat in ons leven ook voortdurend plaats kan vinden. Ons te verblijden in de rijkdom die we hebben in Jezus. En andere mensen daar ook de weg door te wijzen. Heer, ik bid u voor uw zegen over de gemeente Rehoboth. Ik bid u zegen, Vader, ook over het gezin waarvan morgen de jong, waarvan morgen Louise is opgedragen. Heer, zegen hen. Zegen ons allemaal en leid ons in uw wegen, Vader, zodat we wegwijzers mogen zijn naar Jezus. Wij danken u voor uw goedheid en uw liefde. In Jezus' naam. Amen.